Hele goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Prekenspeurtocht. Als je hem nog niet gepakt hebt, pak hem even, want ik ga gelijk van wal steken. En als je de eerste vragen mist, ja, dan heb je natuurlijk niet alle vragen. En ik zeg er altijd maar bij, als je niet helemaal uitkomt, of daarna om de mensen om je heen, je ouders of opa en oma of zo te controleren, vraag gewoon wat dan de antwoorden zijn. Aan het eind, hè? Niet nu, dus vaders en moeders nog niks verklappen. Al vanaf mijn kinderjaren, gemeente, ben ik gek op science fiction. En ik weet, een aantal in de gemeente vinden dat ook leuk. Er zijn ook mensen die vinden helemaal geen bal aan. Maar voor diegenen die het kennen, al van heel lang geleden, ik ben benieuwd of iemand de eerste kent, Buck Rogers. Kent iemand dat? Ja, kijk. Ja, Frits, dat had ik wel verwacht. Buck Rogers, hè? Hoho. Als je dat nu, moet je op YouTube kunt nakijken. Denk, hè, vond ik dat mooi? Die effecten, super gaaf. Ja. Battlestar Galactica. Ja, de oude serie. De nieuwe. Kent iemand de nieuwe? Ja. Natuurlijk, heel bekend. Star Wars. I'm your father, hè? Super gaaf. En niet te vergeten, Star Trek. Weet je nog, als dan het geluidje, als de message binnenkwam, super gaaf, Star Trek, kijk, komt ie. Ja, dit is een foto van de eerste serie uit 1966. En ja, misschien ken je ze wel, een Spock en Captain Kirk bij de Enterprise, super gaaf. Maar vandaag wil ik een heel kort stukje laten zien van Star Trek Discovery uit 2017. Waarin Captain Christopher Pike het volgende zegt.
And context can alter our perspective.
Ja, lijfspreuk van mij. Toen ik dit zag in serie 2 van seizoen 6, dacht ik, wauw. Wat hij zegt is namelijk zo waar. En iets waar ik in mijn bediening, maar ook in mijn studie en eigenlijk ook wel breder, me in de loop van de jaren steeds meer bewust van ben geworden. Namelijk dat nieuwe informatie meer context geeft. En die context kan onze kijk op bepaalde dingen veranderen. En dat is de kern van vanochtend. Maar die wil ik toelichten. En vandaag wil ik dat duidelijk maken aan de hand van een discussie die de fariseeën aangaan met de Heer Jezus. En dat gaat in dit geval over echtscheiding. Dat is niet mijn bedoeling. En het is vanochtend ook niet mogelijk binnen de tijd die we hebben om dat thema helemaal uit te diepen. Maar ik ga er wel een aantal dingen over zeggen. De preek van vandaag, ik wil het toch wel zo noemen, maar is niet heel doorsnee, moet ik heel eerlijk zeggen, zusters en broeders. In die zin dat er een hele duidelijke oproep in zit vanochtend, meestal probeer ik dat wel, of een meer pastorale insteek, ook niet vanochtend. Dus zie de verkondiging vandaag meer als een soort van les. Of misschien zelfs wel als een, en dat hoop ik, als een eye-opener. Dat niet alleen op de tekst van vandaag, die wij gaan lezen met elkaar, van toepassing is, maar op onze hele manier van omgaan met Gods woord, met de Bijbel. Goed, laten we elkaar eerst lezen over die ontmoeting, of misschien kan ik wel beter zeggen de confrontatie, tussen de fariseeën en de Heer Jezus. En dan gaan we lezen in het evangelie naar Matteüs. En misschien heb je in de EDR Connect app een oproepje gezien van neem de Bijbel mee. Want ik ga natuurlijk door mijn slides heen. Maar hou hem erbij, Matteüs 19. En dan lezen we de versen 1 tot 12. Dus nogmaals, een iets andere insteek van de preek. Maar ik hoop dat je als je naar huis gaat, je denkt, oké, dat is dus de bedoeling. Anyway, we gaan lezen. En het gebeurde dat hij, de Heer Jezus, uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. De fariseeën zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen ze, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Indringende tekst. En waarschijnlijk kennen heel veel van jullie deze tekst wel. Je hebt hem zelf al een paar keer gelezen. Misschien vanwege je eigen situatie of vanwege mensen om je heen of in een bijbelrooster, whatever. En misschien heb je er al wel eens eerder uitleg over gehoord. Of heb je er wel eens wat uitleg over gelezen in de commentaar of in de studiebijbel. En dan kan het zijn dat je misschien zelfs wel een vermoeden hebt wat deze tekst nu eigenlijk betekent. Ook wat betreft, ja, met echtscheiding, wat betekent dat dan voor ons, hè? Of misschien ben je daar best wel van overtuigd wat die tekst betekent. Dat kan natuurlijk ook. Dan is het interessant om te zien, zusters en broeders, of dat aan het eind van deze preek nog precies hetzelfde is. Want het zou maar zo kunnen dat jij, dat u vandaag, zoals Christopher Pike, Captain Christopher Pike zei, dat je deze ochtend nieuwe informatie krijgt die een nieuwe context geven aan dit vers. En een nieuwe context kan ons perspectief veranderen. Laten we eerst eens in wat grotere stappen door deze pericoop, door deze paragraaf heen gaan, om te kijken wat Jezus' reactie nou eigenlijk is op die vraag, eigenlijk die valkuil, hè, van de fariseeën. Namelijk of het een man toegestaan is, vragen ze hem, om zijn vrouw te verstoten om allerlei redenen. Eerst een vraagje vooraf. Als je dit nou zo leest, hè, misschien heb je het al vaker gelezen. Wat een rare vraag is dat eigenlijk? Is je dat wel eens opgevallen? Heel vreemd. Maar straks kom je erachter dat dit voor de mensen toen helemaal geen rare vraag was. Heel normaal. Maar eerst, zoals ik zei, kijken we even naar een aantal reacties die Jezus geeft op hun toenadering. Er zijn meer, maar er zijn ongeveer 5, zijn er iets meer, opmerkelijke zaken waarop Jezus reageert op die fariseeën. Want opvallend genoeg, hè, gaat hij niet gelijk in op hun vraag. Maar hij gaat ze eerst even een aantal andere zaken heel duidelijk maken. De eerste is dat het huwelijk monogaam hoort te zijn. Zelfs in de tijd van Jezus gebeurde het nog dat er sprake was van polygamie. Dus dat een man met 2 of meerdere vrouwen getrouwd was. Gebeurde niet veel meer, maar het was er nog wel. Maar dat was, zegt Jezus, vanaf het begin van de schepping helemaal niet zo bedoeld door de Heere God. En dat maakt Jezus hen nu hier heel duidelijk. Niet 3 of 4 zullen 1 zijn. Nee, 2 zullen 1 zijn. En het tweede waar hij op wijst, is dat het huwelijk bedoeld is als een levenslange relatie. Door die fariseeën kunnen dan wel komen over een vraag over echtscheiding. En ook al is daar in de Torah, in het Oude Testament, dan wel wat over genoemd. Maar Jezus zegt dus echt de Gods bedoeling dat een huwelijk voor het hele leven is. Dus laat de mens dat niet scheiden. En let op, hier staat dus ook in de grondtekst, laat de mens dat niet scheiden. Er staat niet, dat kan de mens niet scheiden. Maar die reactie van Jezus, die valt niet zo heel goed, als ik het zachtjes zeg, bij die fariseeën. En dus vragen die, ja, dude, waarom heeft Mozes dan in het Oude Testament in Deuteronomium 24 ons opgedragen om een echtscheidingsbrief mee te geven? En dat is een verwijzing naar Deuteronomium 24. Over die tekst gaat het hier in die vraag van de fariseeën. Maar wacht even. En daar heb je even een punt 3. Mozes heeft het niet geboden, zegt Jezus, dus zeg maar opgedragen. Want dat was namelijk hoe in die tijd Deuteronomium 24 geïnterpreteerd werd door de mensen toen. Scheiden, zegt Jezus, is echter niet verplicht. De Farizeeën en de Joden vonden in toenemende mate dat als er iets plaatsvond in een huwelijk op basis van wat er in Deuteronomium 24 omschreven staat, en daar kom ik zo nog op, ja, dan moest je gaan scheiden. Dus dat was de context waarbinnen die vraag gesteld werd, want zo dacht men. En sterker nog, vanaf 70 na Christus, kun je allemaal teruglezen in de Joodse overlevering, is het zelfs een wet, een gebod geworden. Als er in je huwelijk iets gebeurt op basis van Deuteronomium 24, dan moet jij scheiden. Jezus zegt hier dat scheiden juist helemaal niet verplicht is als er bepaalde dingen gebeurd zijn. Nee, het is toegestaan als zeg maar een soort nooduitgang, maar het is zeker geen gebod. En ik hoop dat je proeft dat dat er in die tijd, in dat publiek, op dat moment, er gigantisch inhakte. Want er werd wat gescheiden in die tijd. Niet veel minder als bij ons op dit moment. Het was de verwachting dus, en vanaf 70 na Christus een gebod, om te scheiden op basis wat er in Deuteronomium 24 staat. En Jezus wijst die interpretatie af. En hij legt de zere vinger dan ook echt op de zere plek. Hij legt uit waarom God in de wet een scheiding op grond van Deuteronomium 24, remember, daar gaat het hier om, heeft toegestaan. Namelijk het vierde punt dat opvalt. Dat scheiden niet verboden is, maar dat het is toegestaan. Voor wat betreft de tekst uit Deuteronomium 24. Dat is voor ons misschien wel opvallend. Maar Jezus zegt wel dat dat komt, die oogluikende toegestaanheid van het scheiden, dat dat komt vanwege de hardheid van harten. Vanwege die hardheid in het hart. Is het toch ook zo dat er vaak geen ruimte is? Geen genade is om genadig te zijn? Om herstel te zoeken? Om vergeving te schenken? En Jezus wijst er daarop en hij prikt op de zere plek. Hij prikt op hun hartsgesteldheid. En voordat we dan naar vers 9 gaan, het kernvers van deze pericoop, kijken we eerst nog even naar een andere opmerking van de Heer Jezus, die totaal anders was als dat er toen gedacht werd. De rabbies in die tijd leerden dat er twee soorten eunuchs, of zeg maar ontmanden waren. Degene die door mensen, of door ziekte, of door een ongeluk ontmand waren. En mensen die zo geboren waren. Opmerkelijk is daarom dat Jezus zegt dat er nog een derde categorie is. Namelijk diegenen die zichzelf als het ware ontmand hebben. En waarvoor? Voor het koninkrijk der hemelen. Voor het koninkrijk van God. Dus diegenen die er vrijwillig voor gekozen hadden om van het huwelijk en van het krijgen van kinderen hadden afgezien tot eer van God in hem volledig te kunnen dienen. Jezus zegt dus dat huwelijk en kinderen niet verplicht zijn. Ja, dat kwam binnen, want in die tijd werd het aangaan van een huwelijk en het krijgen van kinderen als een van de 613 geboden gezien waaraan Joden zich moesten houden. Want ja, ga heen en vermenigvuldig u, dus daar moesten ze zich aan houden. Dan kun je het niet maken om niet te trouwen en geen kinderen te krijgen. Dus dat was verplicht, vond men. En Jezus zegt hier, nee, dat is niet verplicht. Jezus zegt dat trouwen en het krijgen van kinderen helemaal geen verplichting is. Ah, dat kwam binnen hoor. Zomaar 5 opmerkelijke punten uit deze kleine pericoop. Maar die je zonder de context eigenlijk maar heel lastig kunt begrijpen. Of die misschien niet eens opvallen. En die je dus ook niet kunt begrijpen. En daardoor dus ook niet goed kunt plaatsen. Laat staan goed kunt interpreteren. Laat staan daar regels of bepaalde gedragscode in de gemeente aan verbinden. Begrijp je een beetje waar ik naartoe wil? Er is veel meer te zeggen over die vijf punten, maar ik wil focussen op een zesde punt. En dat is het grootste punt in deze pericoop. Namelijk, elke redenscheiding is niet rechtsgeldig. Voor degenen die niet op de eerste studieavond waren rondom echtscheiding, kan ik verwachten dat je denkt, wat? Elke redenscheiding is niet rechtsgeldig. Daar staat toch helemaal niks over in die tekst. Waar heeft die gast het over? En nu wordt het interessant, mensen. Ik zal het uitleggen. De fariseeën, die stelden deze vraag aan Jezus vanuit de toenmalige context. Ik had al gezegd, ze stellen een vraag naar aanleiding van een tekst uit Deuteronomium 24. Dus niet naar aanleiding van een tekst uit Numeri, uit Jesaja, of weet ik waar vandaan. Nee, uit dat hoofdstuk. En over dat vers, over dat kleine pericoopje in Deuteronomium 24, was er in de loop der decennia nogal een discussie ontstaan. Kun je allemaal lezen overigens in buitenbijbelse bronnen, Joodse bronnen, de Mishnah, de Talmud en andere overleveringen, staat dit niet te verzinnen, is allemaal vastgelegd. Er was een discussie gaande tussen twee scholen, theologische scholen zeg maar, die hun basis vonden in twee hele belangrijke rabbies. Hillel en Shammai. En die hadden een hele andere kijk op deze tekst. De school van Shammai, die hadden hier een bepaalde interpretatie van die redelijk dicht bij de tekst bleef. Jezus noemt in vers 9 het item wat in Deuteronomium staat, wordt hier in HSV vertaald met hoererij. Dus het heeft iets te maken met dat niet helemaal goed gaat op het vlak van seksualiteit, zeg maar. En hij verwijst daarmee naar Deuteronomium 24. En daar staat in het Hebreeuws erwat davar. Letterlijk, een onbehoorlijke zaak. Dus Shammai, die vertaalde dat ook zo. En dus een hele school en iedereen vertaalde dat ook zo. In Deuteronomium 24 gaat het om een onbehoorlijke zaak. En waarschijnlijk dus iets op het gebied van seksualiteit. Maar nou moet je opletten. Hillel en de school van Hillel, die zagen hier twee dingen. Die haalden de twee woorden erwat, dawar, uit elkaar. Dus voor Hillel was er iets erwat, onbehoorlijks. En er was iets dawar, een zaak, een ding, iets. Er was iets. Dus Mozes heeft een scheidbrief bevolen als er iets onbehoorlijks, een onbehoorlijke zaak speelde in een huwelijk. Maar ook, allemaal na te kijken, hè? Als er iets speelde. Voor ons heel raar om voor te stellen. Maar dat betekende dus, als je doortrekt, dat je een elke reden scheiding in het leven roept. Want er was iets. En dat kun je ook nalezen. In de overlevering van de Joden staat er bijvoorbeeld, er staan meerdere voorbeelden, maar staat bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit Hillel. Als een vrouw het eten aanbrandt, mag de man scheiden. Hé, en dit is, zie je wat hier nu gebeurt, mensen? En is echt, dit is, vind ik zo mooi jullie reactie, hè? En ik hoop dat het daardoor echt duidelijk wordt. Dat wij reageren met lachen en denk, are you serious? Dood serieus. 95% van het aantal scheidingen ten tijde van Jezus vond plaats op basis van de interpretatie van Hillel. Dan ben je stil, ja. Precies wat de fariseeën vroegen. Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Dus wat vragen ze Jezus hier nu eigenlijk? Sta jij voor Shammai of sta jij voor Hillel? En dan ga je deze pericoop in een keer heel anders lezen. En dan hoop ik dat je een beetje kunt indenken welke impact Jezus' reactie heeft gehad op die mensen toen. Want met zijn opmerking zegt hij dus dat zo goed als alle scheidingen die in die tijd plaatsvonden onwettelijk waren. En dus zonde waren. Omdat men niet wettelijk gescheiden was. En dus eigenlijk nog getrouwd was. En dus, wie met de overspelige trouwt, pleegt overspel. Snap je hem? Ik weet niet of het voor jou al die jaren een tekst is geweest. Wat is dat nu? Wat betekent dat nu? Nou dit. De discussie rondom Deuteronomium 24 op basis van de algemeen voorkomende interpretatie van Hillel. Dat is wat er hier aan de hand is. En wij, 2000 jaar later, zijn de afgelopen 100, 150 jaar daar steeds meer achtergekomen dat er die discussie eigenlijk is. Omdat wij, zeker de afgelopen 50 jaar met computers en alles, heel veel vergelijken kunnen maken. In één keer popt dat zo naar boven, die hele discussie. Hé, wacht even. Maar dat betekent dus dat Jezus hier tegen 95% van de scheidingen een oordeel uitspreekt. En dat hij dus zegt, dat klopt niet, die interpretatie van Hillel. Nou, kun je de verbazing, de verbijstering van de toehoorders voorstellen? Zelfs zijn eigen discipelen die zeggen, als de zaak van de man met de vrouwen zo voorstaat, als ik dus niet zomaar van mijn vrouw af kan, is het beter niet te trouwen. Nu wordt die tekst in één keer veelzeggender, hè? Maar goed, wat dat nu verder betekent, hè, ook voor ons, en hoe hier ook elders in de Bijbel in Gods woord mee omgegaan wordt en naar verwezen wordt, kan ik hier niet behandelen. Maar duidelijk is wel dat de toenmalige setting veel invloed heeft gehad op hoe dit gedeelte geïnterpreteerd wordt. En gemeente, een andere minstens zo belangrijke les is dat Matteüs 19, die wij hebben gelezen, en daarmee dus Deuteronomium 24, waar het in Matteüs 19 over gaat, niet de enige grond voor een echtscheiding is die in de Bijbel wordt genoemd. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament worden nog een aantal andere gronden voor een echtscheiding gegeven. Ook vaak als nooduitgang, maar ze staan er wel. Welke dat zijn, hoe die bedoeld zijn en ook wat die nu concreet eigenlijk betekenen toen, maar ook voor ons nu, ook dat kan ik niet uitdiepen nu. Maar dat hoop ik te doen op woensdagavond 5 oktober. Ik heb die avond al een keer gehouden in mei, maar toen konden heel veel mensen niet vanwege plannen. Maar dat hoop ik dus te doen op woensdagavond 5 oktober. En ik verwacht dat je dan nog meer verrassende achtergrondinfo krijgt die ons helpen om de Bijbel en dit gedeelte en deze thematiek beter te begrijpen. Dus als je benieuwd bent hoe dat nou zit, of als je meer wilt leren over echtscheiding en over hertrouwen, of als je het gewoon interessant vindt om dit soort dingen bezig te zijn, van harte welkom, 5 oktober om 19:30, hier waarschijnlijk in de benedenzaal. En zoals ik al zei, hè, geen typische preek vanochtend. Maar ik hoop dat je een beetje meer feeling hebt gekregen voor hoe belangrijk het is om kennis te hebben van de achtergrond en de setting waarin allerlei verschillende Bijbelgedeelten geschreven staan. Contextgevoelig wordt. Wij geloven met elkaar, wij belijden, wij leren met elkaar als volgelingen van Jezus, dat wat wij geloven en leren eigenlijk altijd een praktische uitwerking heeft gewoon in het dagelijks leven. Hey, maar zuster, broeder, dan is het toch wel heel belangrijk om de boel goed te interpreteren. Het komt namelijk, moet ik eerlijk zeggen, op heel wat terreinen te vaak voor dat we dingen leren en dus vervolgens ook voorhouden aan onszelf of aan anderen die zo eigenlijk in de Bijbel niet bedoeld zijn. Ik heb al jaren, en ik vraag me af of iemand het ooit gelezen heeft, maar ik heb al jaren een tekst onder mijn WhatsApp-status staan. Ik weet niet of er veel gelezen wordt, maar hier komt hij. A text without a context is a pretext for a proof text. Een tekst zonder de context, die wordt soms gebruikt, maar vaker nog misbruikt, om eigen ideeën, eigen gedrag, eigen agenda goed te praten of te bewijzen. En zusters en broeders, dat zie ik te vaak en op verschillende plekken gebeuren. Dat er niet sprake is van exegese, uitleggen, maar van eisegese, van inlegkunde. Zodat men de Bijbel laat buikspreken, dat men gewoon zomaar een vers eruit haalt voor een eigen agenda of wat ik wil, goed of niet goed bedoeld. Ja, dit staat er, dit betekent het, kijk maar, staat er in de Bijbel. Gebeurt nog zoveel. En dat is nu de reden waarom ik toch de vrijmoedigheid had om een wat andere preek te houden. Dat ik het vandaag bij jullie onder de aandacht breng. En ik zei tegen Rut, toen ik hem van de week voordeed, had ik 17 jaar geleden mee moeten beginnen eigenlijk. Het is zo belangrijk om kennis van de context te hebben waarin de schrift geschreven is. En vergeet niet, hè, zoals Captain Christopher Pike zei, new information creates more context. And context can alter our perspective. En ik hoop dat we daarvoor openstaan met elkaar. Amen. We gaan zingen.